Voice of Indonesia.
Dag luisteraars, hoe gaat het met u? Zijn we weer terug in het Nederlands uitzending van Voice of Indonesia. Ik ben Inde Herdiani hier aanwezig om u vandaag in de editie van 11 april 2019 ongeveer 60 minuten gezelschap te houden. We hebben een aantal programma's voorbereid en zullen we met het nieuws en het commentaar beginnen. Daarna hebben we ook de andere informaties en ook de andere popliedjes van Indonesische muzici. Oké, nu beginnen we met het nieuws. Blijf bij ons en veel luisterplezier.
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië met het nieuwsprogramma.
Voice of Indonesia in het nieuwsprogramma met mij Inde Herdiani. Indonesië uit te zijn bewaren tegen olipalum discriminatie in de Europese Unie. Het Indonesische ministerie van Handel faciliteert MKB-bedrijven met assets. Bij de ontwikkeling van Anwar Desert Panzer kijkt Pindad naar de Midden-Oostenmarkt. Indonesië wordt uitgeroepen tot werelds beste halal toeristische bestemming 2019. Hier is het complete nieuws. De Indonesische delegatie samen met de vertegenwoordigers van palmolieproducerende landen, die de leden zijn van de Raad van Palmolieproducerende Landen CPOPC, blijft bezwaren uiten tegen discriminatie van palmolieproducten in de Europese Unie. CPOPC is gekant tegen de gedelegeerde handeling voor de klassificeren van palmolie als niet duurzame energiebron en maakt deel uit van indirecte veranderingen in landgebruik met hoog risicocategorie. Dit is een van de Council of Palm Oil Producing Countries CPOPC-verklaringen tijdens de officieel bezoek aan Brussels, België op maandag 8 april. CPOPC is van mening dat in de Europese Unie de gedelegeerde handeling gebruikt om een verbod op de invoer van palmolie in de sector van de verplichte hernieuwbare energie af te schaffen en op te leggen en andere plantaardige oliën uit de Europese Unie te promoten. Kleine en middelgrote bedrijven in Indonesië kunnen nu profiteren van de nieuwe online apparaten ASEAN Solutions for Investments, Services and Trade of Assets om hun problemen over te brengen bij het zaken doen in de ASEAN-regio. De online assets faciliteit is ontwikkeld met de steun van de Europese Unie. Directeur-generaal van internationale handelsbesprekingen van ministerie van Handel, Iskandar Panjaitan, zei dat de organisatie Indonesische zakenleden heeft geholpen met meer te weten te komen over het buitenlandse handelsbeleid, met name in ASEAN.
Ini antar negara ASEAN, 10 negara ASEAN. Jadi tentu perdagangan kan hanya punya.
Dit is een van de 10 ASEAN-landen, dus natuurlijk heeft handel alleen bevoegdheid voor het land, maar heeft het niet de bevoegdheid om in andere ASEAN-lidstaten te ondervragen, zodat ze later faciliteiters worden. Als er vragen van onze zakenmensen of investeerders zijn over het beleid van Thailand, kan hij dit later via ASIS doen. Later, door het management bij ASIS zal hij de vocale plek vragen in een ander land is aangewezen. Bij ons wordt het vocal point verhandeld. ASIS zelf is gratis online faciliteit ontwikkeld door ASEAN, financieel ondersteund door de Europese Unie onder het Erasmus Plus programma. Dit maakt het gemakkelijk voor ondernemers om online te klagen bij ASEAN-landen bij exportproblemen. De Europese Unie moedigt het Indonesische bedrijfsleven ook aan om ten volle te profiteren van de gratis online dienst. Public Money Printing Company van de Republiek Indonesië per ori exporteert 1 miljoen paspoortboeken naar Sri Lanka. De minister van Staatsbedrijf, Rini Sumarno, waardeert per ori voor het exporteren van paspoortboeken naar Sri Lanka met een totaalwaarde van $2,1 miljoen. De laatste zending werd uitgevoerd voor een bedrag van 500.000 boeken die in de eerste fase in 2018. PT Pindad Persero is dit jaar van plan om annual die panzervoertuigen te ontwikkelen voor terreinbehoeften in de woestijn of later bekend als woestijn annual, die de mogelijkheid heeft om naar Midden-Oostenlanden geëxporteerd te worden. De general manager van wapensafdeling van PT Pindad, Yahya Troyat, zei dat de gepanzerde voertuigen van Anoa 3 in staat waren moeilijk terrein, inclusief woestijnen, over te steken zodat ze zouden worden aangeboden aan landen in het Midden-Oosten. Yahya Troyat zei er was een verzoek voor deze Anoa 3 panzer uit Saudi-Arabië. Anoa Desert Panzer heeft niet alleen een krachtige motor en bredere vervaar-eigenschappen, maar heeft ook het vermogen om te gaan met nucleair, biologische en chemische aanvallen. We gaan nu naar het laatste nieuws. Indonesië wordt uitgeroepen tot werelds beste halal toeristische bestemming 2019. De Global Muslim Travel Index Norm 2019 overtreft 130 bestemmingen uit de hele wereld. Crescent Rating CEO Fazal Bahardin zei dat het Mastercard Crescent Rating Bureau Indonesië als eerste rangschikte in de Global Muslim Travel Index met een score van 78, samen met Maleisië die beiden in de top stonden. Als werelds beste halal toeristische bestemming heeft Indonesië een geleidelijke stijging opgenomen van 6 in 2015, 4 in 2016, 3 in 2017, 2 in 2018 en uiteindelijk nummer 1 in 2019. Fazal Bahardin zei dat de inspanningen van Indonesië om de beste positie te bereiken serieus werden genomen. Onder andere door het maken van de Indonesische Islamitische Reisindex, die verwijst naar de Global Muslim Travel Index Standaard. Dat was het nieuws.
Voice of Indonesia.
Een programma commentaar met de titel De laatste deadline voor Theresa kan haar politieke strijd winnen met betrekking tot de Brexit. Na het verlies van de steun in het parlement met betrekking tot zijn akkoord met de Europese Unie, probeerde de Britse premier Theresa May hard om een uitweg te vinden voor het naderen van Duitse en Franse leiders. Op woensdag 10 april 2019 probeerde Theresa May, die er niet in slaagde de steun van haar eigen partij te krijgen, de Duitse premier en de Franse president in te halen. Vanuit het kantoor van de president in Parijs werd bevestigd dat Emmanuel Macron bereid was Theresa May te ontmoeten. Eerder in Berlijn ontmoette Angela Merkel de Britse premier die de steun in het Britse parlement had verloren. De woordvoerder van Merkel, Steven Seybert, zei dat de twee premiers ideeën hadden uitgewisseld over de mogelijkheid van een Britse deadline om de Brexit te verlaten. Tegen zijn Duitse tegenhanger vroeg Theresa May dat Merkel de Europese Unieleiders ervan kon overtuigen om een verlenging van de oorspronkelijk vastgestelde tijd voor de 12 april te geven. Voorspelbaar is dat gestelde verzoek ook zal worden gepresenteerd door Theresa May wanneer ze Emmanuel Macron in Parijs ontmoeten. Vanuit Berlijn werd het nieuws ontvangen dat Duitsland Groot-Brittannië had gevraagd substantiële stappen te zetten om zijn politieke impasse in eigen land op te lossen. Voordat zij Merkel en Macron ontmoeten, tot het einde van de bijeenkomst in Brussel, benadrukten de leiders van de Europese Unie dat ze geen verlenging van de tijd voor Groot-Brittannië zouden bieden, zonder een duidelijke agenda van de regering of het parlement. Tot nu toe heeft Theresa May de steun in het parlement verloren, ook van de partij die ze leidt. In deze situatie moet Theresa May haar best doen om de Franse president en de Duitse bondskanselier ervan te overtuigen dat zij thuis een doorbraak kan vinden om de politieke impasse te beëindigen. Van het Duitse bondskanselier wordt echter informatie verkregen dat Duitsland nog geen duidelijke had gekregen over de inhoudelijke stappen die Theresa May in haar land zou nemen. Als de Europese Unie-leiders uiteindelijk beslissen dat hij de termijn voor de officiële verlating van Groot-Brittannië uit de Europese Unie niet zal verlangen, moet het Verenigde Koninkrijk de Europese Unie op 12 april verlaten zonder eindige overeenkomst. De Europese Unie heeft eerder afgesproken die termijn voor Groot-Brittannië te verlengen om de Brexit te verlaten. Als May er niet in slaagt om de overeenkomst te bereiken, zal Groot-Brittannië officieel de Europese Unie verlaten op 12 april zonder enige overeenkomst. Theresa May heeft slechts 2 dagen tot 14 april voordat de Europese leiders een top hielden om het lot van Groot-Brittannië te bepalen. Het was een zeer korte tijd die de toekomst van de Brexit en ook de politieke carrière van Theresa May als premier van Engeland zou bepalen. Dat was het commentaar.
Beste voorluisteraars, dit is de programma Vandaag in de Geschiedenis. En we beginnen het programma voor vandaag met de gebeurtenis van 11 april 1919. De oprichting van de Internationale Arbeidsorganisatie. De Internationale Arbeidsorganisatie werd opgericht op 11 april 1919. De Internationale Arbeidsorganisatie of ILO is een van de organen onder auspiciën van de Verenigde Naties die als leidraad dienen bij het opstellen van arbeidswetten met betrekking tot de rechten en plichten van werknemers. De inspanningen die zijn geleverd door de ILO omvatten loonafspraken, het aantal gewerkte uren en de minimumleeftijd voor werknemers, de sociale zekerheidsgaranties voor ouderdom, bepalingen in zaken verlof of vakanties voor ambtenaren en stelde voor dat de lidstaten het arbeidsrecht vaststellen. En luisteraars, we gaan verder met de gebeurtenis van 11 april 1951. Generaal MacArthur werd vrijgelaten uit de functie van opperbevelhebber in de Koreaanse oorlog. De president van de Verenigde Staten, Harry S. Truman, heeft generaal MacArthur vrijgelaten van zijn bevel in de strijdkrachten van de Verenigde Staten dat op dit moment actief was in de Koreaanse oorlog. Dit besluit werd genomen door de president van de Verenigde Staten met betrekking tot het verhitte debat tussen de regering en het leger bij het oplossen van het Koreaanse conflict. Terwijl president Truman koos voor vrede en terugkeerde naar de status quo, wilde generaal MacArthur het conflict uitbreiden, zelfs met behulp van kernwapens om de Koreaanse oorlog te beëindigen. En luisteraars, we beëindigen vandaag programma met de gebeurtenis van 11 april 1979. Oegandese president Idi Amin omvergeworpen. De president van Oeganda, Idi Amin, regeerde zeer autoritair en repressief tegen iedereen die niet zo goed was als hij. De economie van Oeganda, die voorheen welvarend was, werd vernietigd nadat Idi Amin het beleid had genomen om alle buitenlandse bedrijven en activiteiten in zijn land te nationaliseren en niet-inheemse mensen uit Oeganda te verdrijven. Als gevolg van zijn autoritaire beleid kwamen de Oegandese bevolking in opstand en samen met de oppositie, met het Oegandese Nationale Bevrijdingsleger en bijgestaan door Tanzaniaanse troepen, viel het Oeganda aan en omringde vervolgens Kampala. Uiteindelijk op 11 april 1979 dwong deze aanslag de Oegandese president Idi Amin om zijn positie te verliezen en naar Libië te vluchten, om vervolgens asiel aan te vragen in Saudi-Arabië. Beste luisteraars, dat was de programma Vandaag in de Geschiedenis van RRI World Service Voice of Indonesia in Jakarta.
Untuk jauh darimu, sedetikku pun aku tak bisa. Begitu dalam rasa cintaku, tak mampu melupakanmu. Mengapa kini kau jauh berbeda? Demi dirinya kau tinggalkanku. Tahukah engkau perasaan ini sungguh sakit, sakit hati. Kau tak pernah mengerti perasaan ini. Kau bilang kau cinta aku, tapi kau memilihnya. Kau tak jujur padaku tentang perasaanmu. Kau tinggalkan cinta ini untuk dirinya. Mengapa kini kau jauh berbeda? Demi dirinya kau tinggalkanku. Tahukah engkau perasaan ini sungguh sakit, sakit hatiku.
Luisteraars, komt nu het volgende programma Indonesiaku of Main Indonesia. Veel luisterplezier.
Voice of Indonesia.
Beste voorluisteraars, dit is de programma Indonesiaku. En het onderwerp voor de aflevering van vandaag is De Indonesische Schoenproductie staat op de vierde plaats van de wereld. De Indonesische schoenproductie staat na China, India en Vietnam op de vierde plaats van de wereldranglijst. Met een totale productie van 1,4 miljard paar schoenen in 2018 draagt Indonesië 4,6% bij aan de totale schoenproductie in de wereld. Indonesië is ook het op drie na grootste schoenconsumentenland met 886 miljoen paar schoenen. Dit zei de directeur-generaal van kleine en middelgrote industrieën van het ministerie van Industrie Gati Wibawaningsih in een schriftelijke verklaring in Jakarta op zondag 7 april. Zij legde uit dat momenteel het aantal schoenenindustrieën in Indonesië meer dan 18.000 bedrijfseenheden bereikt. De meeste van hen zijn kleinschalige industrie, 441 middelgrote industrie en 145 grootschalige industrie. Zelfs hebben die duizenden schoenenindustrieën 795.000 vacatures gecreëerd. Gati Wibawaningsih zei verder dat het ministerie van Industrie in een poging om de nationale schoenenindustrie te ontwikkelen en een kans biedt voor de jongere generatie om deel te nemen aan de activiteiten van de 2019 Indonesia Footwear Creative Competition. Zij legde uit, Indonesia Footwear Creative Competition is een activiteit die het concept van 3-in-1 Creative Footwear Competition draagt door ontwerp, fotografie en videografie. Bij de implementatie van dat evenement heeft het Indonesian Footwear Industry Development Center ook samengewerkt met Petra Christian University in Surabaya. Zij ziet dat de jongere generatie altijd aan het denken is over ontwerp, merk, productievisualisatie en service in hun activiteiten. Door de Indonesia Creative Competition Footwear wil het Indonesische Footwear Industry Development Center een lichting geven over schoenenindustrie in Indonesia. Gati Wibawaningsih sprak haar waardering uit voor de provinciale regering van Oost-Java die actief de creatieve industrie stimuleren via het Millennial Job Center programma. Oke, luisteraars, dat was de programma Indonesiaku voor vandaag.
zijn weer terug in het Nederlands uitzending van Voice of Indonesia. En nu gaan we naar het programma De Wonderen van Indonesië. Een programma over het toerisme en de tradities van Indonesische maatschappij. Veel luisterplezier.
Beste voorluisteraars, dit is de programma De Wonderen van Indonesië. En voor de editie van vandaag zal ik u vertellen over een van de rituelen in Maros, Zuid-Sulawesi. Dus blijf bij ons alleen maar in RRI World Service Voice of Indonesië. Luisteraars, de stad Maros in provinsi Zuid-Sulawesi via het ministerie van cultuur en toerisme staat klaar om toerisme en culturele objecten te integreren ter ondersteuning van het regeringsprogramma Wonderful Indonesia. Tot nu toe zijn meer natuurlijke attracties gefocust. Maar nu worden ook cultuurtoeristische objecten aangesteld om elkaar te ondersteunen. Een van de culturele toerisme die nog steeds bestaat is het traditionele oogstfeest Kato Boko. Dit traditionele feest wordt nog steeds bewaard door de koninklijke gebruikelijke stakeholder Marusu, ABD Waris Karaeng Sioja, met de lokale gemeenschap. Luisteraars, deze Kato Boko is een culturele traditie die wordt gehouden om de oogst te verwelkomen. Daarnaast wordt Kato Boko gehouden als een plek voor vriendschap met een gemeenschap. Ook als een vorm van het tegengaan van alle obstakels die boeren ondervinden. Zoals plaaganvallen, droogte, overstromingen en andere. Dit ritueel wordt gehouden in Bala Lompoa Karaeng Marusu Palace in de wijk Kasih Kebo, Baju Bodoa, Maros Baru, in Maros. Di traditionele Kato Boko Fest wordt geleid door de Karaeng Marusu Group. Toen di traditionele ritueel plaatsvond, sinds de ochtend de bevolkingen daar in Kasih Kebo hadden verzameld in het traditionele huis van Bala Lompoa Kekareangan Marusu. Luisteraars dan zijn er konvooien van afstammelingen of edelen van het Marusu Koninkrijk samen met de gemeenschap. Ze dragen een traditionele Bugis Makassar kleding en lopen ze naar de gebruikelijke rijstvelden die bekend staan als Torano. Ze worden vervolgens samen geoogst. Vervolgens paraderen ze naar het traditionele huis van Bala Lompoa ke Karaengan Marusu. Wat interessant is in dit ritueel van oogstactiviteit, is dat lokale mensen nog steeds traditionele restoogstgereedschappen aanhouden, namelijk anai-anai. Ze gebruiken ook verschillende erfelijke rijstvariëteiten. Bandarijst en veldrijst worden geplant en geoogst voor traditionele processie die elk jaar worden uitgevoerd. En beste voorluisteraars, dat was de programma De Wonderen van Indonesië voor vandaag met de topic Het ritueel van Kato Boko in Maros, Zuid-Sulawesi. Morgen zullen we weer terug met de andere interessante topics voor u. Bedankt voor uw aandacht en tot morgen!
percuma saja. Ku mencintainya tapi tak dicintai. Gerak tubuhnya seolah berkata, tak cinta padaku dan tak suka padaku. Aku pun mulai berpikir ku sakit hati dan mulai ku merasa cukup tahu tanda dalam diri. Tak usah ku deketimu lagi, ku tak mau lagi, tak mau lagi bersamamu kasih. Cukup tahu tanda dalam diri. Tak usah ku ganggu kamu lagi, ku tak mau lagi, tak mau lagi sayang. Gerak tubuhnya seolah berkata, tak cinta padaku dan tak suka padaku. Aku pun mulai berpikir ku sakit hati dan mulai ku merasa cukup tahu tanda dalam diri. Tak usah ku deketimu lagi, ku tak mau lagi, tak mau lagi bersamamu kasih. Cukup tahu tanda dalam diri. Tak usah ku ganggu kamu lagi, ku tak mau lagi, tak mau lagi sayang. Bersamamu kasih. Cukup tahu tanam dalam diri. Tak usah ku ganggu kamu lagi. Ku tak mau lagi, tak mau lagi sayang. Cukup tahu tanam dalam diri. Tak usah ku deketimu lagi. Ku tak mau lagi, tak mau lagi bersamamu kasih. Cukup tahu tanam dalam diri. Tak usah ku ganggu kamu lagi, ku tak mau lagi, tak mau lagi bersayang.
Luisteraars, u bent nog steeds bij ons Voice of Indonesia van Indonesia voor de wereld. We gaan nu naar het programma Diversen. Het programma die presenteren u de recente activiteiten van Indonesische maatschappij. Luisteraars, op 6 april 2019 werd Balenagi Festival geopend door Oost Froles Regen Antonius K.G. Hajon op Oa Strand, Oost Nusa Tenggara. Het Balenagi Festival 2019 werd gehouden om het religieuze toeristisch potentieel te ondersteunen dat al bekend was bij toeristen, namelijk de Goede Vrijdag processie. Veel toeristen komen naar Larantuka om de Goede Vrijdag processie bij te wonen, daarom wordt het Balenagi Festival gehouden, zodat de toeristen hun verblijftijd in Larantuka kunnen verlengen door naar kennis en culturele bezienswaardigheden te kijken en de natuurlijke toeristische bestemmingen te bezoeken. Daarnaast dient het festival ook een oproep voor Oost-Froles mensen die buiten het eiland wonen om terug te keren, omdat de naam van het festival naar huis gaan betekent. Kalinagi Festival wordt tijdens het hele april gehouden. De opening was op 6 april in Oostrand, Ulangitan, en zullen worden beëindigd op 25 april in Lama Wohon Dorp, Westsolor. Dit Kalinagi Festival bracht alle aspecten op het thema, zowel natuurlijke, culturele en religieus, namelijk de Semana Santa processie. Verschillende activiteiten zullen worden gehouden op dit festival, zoals voetballen, strandvolleybal en surfactiviteiten. Een zeer interessante activiteit op dit festival was de wave-activiteit van Lama Holot. Die werd bijgewoond door ongeveer 1500 deelnemers uit alle regio's van Oost-Flores. Het Lama Holot Wave Festival in Flores wordt gehouden op 23 april. Van 's middags tot 's avonds. Op dezelfde dag zijn er ook weverijen, wevende tentoonstellingen, culinaire tentoonstellingen zoals leeuwenrok, honing, leeuwenrok koffie, Hokkien koffie en verschillende soorten lokale gerechten. Om op de toeristenexplosie te anticiperen, breidde de lokale overheid de bevolkingshuizen voor om te worden gebruikt als een plaats om te logeren, gezien de beperkingen van het aantal hotelkamers in Larantuka, die slechts ongeveer 500 kamers zijn. Dat was het programma Diversen voor vandaag.
Tanya yang tak terjawab mampu menjatuhkanku yang dikira tegar. Kau tepikan aku, kau renggut mimpi yang dulu kita ukir bersama. Seolah aku tak pernah jadi bagian besar dalam hari-harimu. Lebih baik kita usai di sini sebelum cerita indah tergantikan pahitnya sakit hati. Bukannya aku mudah menyerah, tapi bijaksana mengerti kapan harus berhenti. Ku kan menunggu, tapi tak selamanya. Kau tepikan aku, kau renggut mimpi yang dulu kita ukir bersama. Seolah aku tak pernah jadi bagian besar dalam hari-harimu. Kehilangan arti, lebih baik kita usai di sini sebelum cerita indah terganti. hati. Bukannya aku mudah menyerah, tapi bijaksana mengerti kapan harus berhenti. Bukan menunggu tapi tak selamanya. Takkan jera, ku percaya cinta, manis dan pahitnya kan ku terima. Kini kisah kita akhiri dengan sebelum cerita indah tergantikan pahitnya sakit hati. Bukannya aku mudah menyerah, tapi bijaksana mengerti kapan harus berhenti. Ku kan menunggu tapi tak selamanya. Ku kan menanti. Tapi tak selamanya.
Luisteraars, komt u nu onze laatste programma, de Muziekhoek van Indonesië. Een programma die verschillende liedjes van Indonesische muzici aan u introduceren. In deze editie presenteren we het nostalgische popliedjes. Ik wens u veel luisterplezier en blijf bij ons Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia.
Beste luisteraars, dit is de programma de Muziekhoek van Indonesië. En voor de editie van vandaag zullen we luisteren naar het liedje van Indonesische zangeres Nike Ardila. Nike Ratnadila begon haar carrière door deel te nemen aan verschillende zangfestivals in haar geboorteplaats Bandung. Van de verschillende festivals ontmoette zij een beroemde producer Dedi Dores, die haar talent en potentieel als zanger zag. Daarna speelde Dedi Dores veel bij het maken van het album van Nike Ardila. De liedjes die Dedi Dores in het Nike debuutalbum Seberkas Sinar heeft gemaakt, worden goed ontvangen door de gemeenschap. Dit blijkt uit het aantal albums dat destijds 500.000 exemplaren verkocht. Het album is uitgebracht in 1989... en heeft een steunend liedje met dezelfde titel als de titel van het album, Seberkas Sinar. Het liedje van Seberkas Sinar is gemaakt door Dedi Dores en is een langzaam rock genre dat goed past bij de zang van Nike Ardila. Het liedje Seberkas Sinar werd toen populair en maakte de kleur van soortgelijke muziek een trend die meerdere jaren duurde. Oké, luisteraars, dit is voor u het liedje Seberkas Sinar, die wordt gezongen door Nike Ardila. Ik wens u veel luisterplezier en tot volgende editie.
Hanya berteman sepi dan angin malam. Ku coba merenungi tentang jalan hidupku. Oh, ku langkahkan kakiku
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Yang telah pergi. cinta dalam hidupku. Meskipun langit tak memisahkan cinta kita, aku kan selalu untukmu. Cintamu akan selalu bersemi di hidupku.
Dat was onze uitzending in het Nederlands. Bedankt voor uw aandacht. Blijft u bij ons in Voice of Indonesia van Indonesia voor de Wereld op frequentie Kortegol 3325 kHz, streaming op www.voinews.it. Vergeet ook niet om naar ons op social media te zoeken. Op Twitter @voinindonesia, Instagram voice.of.indonesia. En Facebook pagina The Voice of Indonesia. Subscribe naar onze YouTube kanaal Voi News Indonesia. Als u een kritiek en suggesties hebt, stuur maar naar ons e-mailadres voi@voinews.it. Vervolgens komt onze uitzending in het Frans. Blijf bij ons en tot volgende editie.